Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, listeners, zijn nu weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Inda Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Voice of Indonesia in het nieuwsprogramma met mij in de Herdiani. Digelar Batik Nusantara tentoonstelling op JCC. Wiranto zal de haatwoorden die op social media verspreiden afbreken. Jika Tokyo is klaar om het economisch herstel van ramvluchtelingen in Palu te ondersteunen. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken heeft de vredesfoto-expositie geopend. Hier is het complete nieuws. Minister van Industrie Erlangga Hartanto opende de Gelar Batik Nusantara tentoonstelling. Dit evenement is een poging om batik en handwerk te promoteren en ontwikkelen die toenemen en diverseert. Erlangga zei, batik werd een steeds populairder en wereldwijde nationale identiteit. Batik is nu getransformeerd in verschillende vormen van mode, ambachten en huisdecoratie die verschillende lagen van de samenwerving in binnen- en buitenland hebben kunnen raken. De Gelar Batik Nusantara werd opnieuw voor de 11e keer gehouden op 8 tot en met 12 mei 2019 in het Jakarta Convention Center JCC. Erlangga Hartanto zei dat het ministerie van Industrie blijft de ontwikkeling van de kleine en middelgrote industrieën in de batiksector stimuleren die een belangrijke rol speelde in de nationale economie en een bijdrage leverde aan de buitenlandse valuta en het land. Coördinerende minister voor Politiek, Recht en Veiligheid Wiranto zei de accounts op de social media die haatdragende taal, oproeiing, radicalisme enzovoort uitvoeren sluiten. Wiranto zei, er groeien tientallen miljoenen accounts in Indonesië en van de tientallen miljoenen accounts zijn er 700.000 accounts die zijn gestopt omdat ze uitingen van haat, radicalisme, pornografie, opruiing en andere bevatten. Wiranto vroeg eraan toe een poging om sociale media accounts te stoppen die haatzaaiende uitlatingen, spot, laster en uitnodiging tot rebellie-uitspraken om vrede te brengen en voor de handhaving van de unitaire staat van de Republiek Indonesië. Hij hoopt dat niet alle problemen de orde, veiligheid, vreemde en broederschap voor alle kinderen van het land zullen verstoren. De voorzitter van het socio-economisch herstelteam van het Japan International Cooperation Agency of JICA Tokyo, Watanabe Wadronohito verklaarde zich bereid om het sociaal-economisch herstel van de slachtoffers van de aardbeving, tsunami en liquefactie in Palu te ondersteunen. Eerder ontving de burgemeester van Palu Hidayat op dinsdag een bezoek van het Tokyo International Cooperation Agency. In het kantoor van het Palu Mayor's Office. Volgens Tokumaru Shuji zijn Silar Live Moving Craft zeer geschikt om met name door vrouwen in Palu City te worden ontwikkeld, omdat ze een lucratieve verkoopwaarde hebben en zowel in de regio als buiten de regio op de markt kunnen worden geaccepteerd. Hij hoopt dat deze stappen effectief kunnen werken om de economie van de vluchtelingen, vooral vrouwen, te herstellen. We gaan nu naar het laatste nieuws. Zoals bekend is mei 2019 de eerste positie voor Indonesië in het voorzitterschap van de Verenigde Naties Veiligheidsraad. Diverse werkprogramma's en grote evenementen zijn door Indonesië in zijn voorzitterschap voorbereid, waaronder de fotografie-tentoonstelling met het thema Zaaien met Zaden van de Vrede. De tentoonstelling werd officieel geopend door de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, op het Verenigde Naties hoofdkantoor New York, Verenigde Staten op maandag. Retno Marsudi zei dat de verschil in de foto's die werden gestoond een klein deel waren van de Indonesische bijdrage, die deelnam aan verschillende wereldproblemen. Als permanent lid van de Verenigde Naties Veiligheidsraad zou Indonesië trots moeten zijn, omdat het momenteel de 8e positie bezet van de 124 landen die bijdragen aan de vredesmacht in verschillende conflictgebieden. Ondertussen documenteerde de fototentoonstelling een reeks van Indonesische voorzitterschap bij de Verenigde Naties Veiligheidsraad, de Indonesische bijdrage tot wereldvrede, inclusief democratie en vredesopbouw, de rol van vrouwen als agenten van verandering en vrede en ontwikkelingssamenwerking. Dat was het nieuws.
Voice of Indonesia.
Het programma Commentaar met de titel Het plan om de hoofdstad te verplaatsen. President Joko Widodo heeft op een beperkte vergadering op maandag 29 april besloten een plan te maken om de hoofdstad van het land te verplaatsen naar de steeds drukker wordende situatie in Jakarta. Volgens de president heeft de studie om de hoofdstad te verplaatsen niet alleen betrekking op sociologische en sociaal-politieke aspecten. De president zei ook dat Indonesië als belangrijk land een apart overheidscentrum wil hebben met een centrum van economie, zaken en handel. Eerder zei minister van Nationale Ontwikkelingsplanning Bambang Brojonegoro dat de president had besloten de hoofdstad van Indonesië buiten Java te verplaatsen. Bambang legde uit dat de resultaten van de Bappenas-studie concludeerden dat er 3 criteria waren om de hoofdstad te verplaatsen. Ten eerste verblijf in DKI Jakarta door speciale regeringskantoren rond Monas te bouwen. Ten tweede verplaats de hoofdstad naar de buitenwijken van Jakarta met een straal van ongeveer 60 kilometer. Ten derde, ga buiten Java. Het nieuwe kapitaal moet strategisch zijn en voor zoveel mogelijk vrij van de dreiging van natuurrampen. De decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen van Universitas Gadjah Mada, Nizam, zei dat de toekomstige nieuwe hoofdstaden moeten worden gevestigd in gebieden met een grote heterogeniteit van de gemeenschap om het potentieel voor sociale en culturele conflicten te minimaliseren. Het bepalen van de locatie van de nieuwe hoofdstad moet rekening houden met de effecten van migratie. De gevolgen van migratie zullen leiden tot marginalisering van de lokale bevolking en sociale conflicten. In feite was het plan om de hoofdstad te verplaatsen vanuit Jakarta uitgekomen toen eerste president Sukarno in 1957 de provinciale hoofdstad van Centraal Kalimantan, Palangkaraya, inwijdde. Sukarno beschouwde de stad Palangkaraya in een positie in het midden van Indonesië. Maar het werd pas een gesprek met verschillende presidenten. Niet op dit moment. Dit verhoogde de voor- en nadelen van de geplande overdracht van de hoofdstad. Noodzakelijke aandacht voor de aspecten van de kosten die in moeilijke economische tijden moeten worden besteed, evenals aspecten van de overdracht van overheidsambtenaren en hun gezinnen. Maar aan de andere kant biedt de verplaatsing ruimte voor overheidsactiviteiten die ver van de waarzin van het bedrijfsleven en de economie afliegen, zodat de regering meer gefocust raakt op problemen die bij de overheid. Bovendien moet deze inspanning er motor zijn voor ontwikkeling in gebieden buiten Java. Dat was het commentaar.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 10 mei 1940. De Duitse troepen vielen Frankrijk, België en Nederland aan. Onverwacht viel Duitsland, Frankrijk, België en Nederland binnen. Nederland en België werden overweldigd door blitzkrieg-tactieken alleen in een zeer snelle tijd. Blitzkrieg is een militaire strategie waarin Duitse troepen snel aanvallen van verschillende elementen. De Duitse strijdkrachten gebruiken een combinatie en coördinatie van lucht, zee en landstrijdkrachten. Plotselinge, snelle en onverwachte aanvallen veroorzaakten paniek bij de strijdkrachten van Frankrijk, België en Nederland. Het concept van de blitzkriegsstrategie In het algemeen wordt tot nu toe nog steeds toegepast door de militaire wereld. We gaan verder met de gebeurtenis van 10 mei 1994. Nelson Mandela werd aangesteld als de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Nelson Mandela werd gekozen tot president en diende van 10 mei 1994 tot 14 juni 1999 als president van Zuid-Afrika. Mandela werd de eerste zwarte president met Willem de Klerk als vicepresident. Mandela wordt ook beschouwd als een figuur van antidiscriminatie voor zwarte mensen of apartheid. Hoewel hij al 27 jaar door de apartheidsregering in de gevangenis zat, pleitte Mandela in zijn eerste toespraak tot president in feite voor vrede. De regering van Mandela concentreerde zich op de inspanningen om de apartheid te elimineren door racisme, armoede en ongelijkheid en verzoening te bestrijden. We beëindigen met de gebeurtenis van 10 mei 2004, de Werelddag van Lupus. De Werelddag van Lupus, die elke 10 mei wordt herdacht, werd voor het eerst aangekondigd op 10 mei 2004, toen de Internationale Raad internationale organisaties bijeenbracht, gericht op lupus uit 13 verschillende landen in Eton, Engeland, om de eerste verjaardag van Werelddag van Lupus te vieren. Deze aankondiging is bedoeld om de regering over de hele wereld eraan te herinneren hun financiële steun voor onderzoek naar lupus te verhogen, bewustzijn en service voor patiënten te vergroten. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Bersimpuh terluluhkan segala dayaku yakini keagunganmu ku berdoa sepenuh jiwa Malam itu tak tertahan Tangisanku yang penuh sesal Tak mampunya ku berubah Tuk menjadi yang kau damba Oh Tuhan, ku datang tuh menghadapmu Ampuni kehilafanku selama ini Oh Tuhan, bukalah mata batinku Untuk mengerti petunjuk dan bimbing Basuhi jiwa Inikah awal kesucian Tuhan terangi jalanku Dengan cahaya sinar matamu Oh Tuhan ku datang ke Dan bimbinganmu
Oh Tuhan, ku datang untuk menghadap-Mu. Ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata batinku untuk mengerti petunjuk dan bimbingan-Mu.
Luisteraars, komt nu onze volgende programma Indonesiaku. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Indonesië en Argentinië vergroten samenwerking in handen. De vice-president van Indonesië, Mohammed Yusuf Kalla, ontving een officieel bezoek van de Argentijnse vice-president Gabriela Michetti op het vice-presidentiële paleis in Jakarta op 7 mei 2019. Dit was het eerste bezoek van de vice-president Argentinië aan Indonesië sinds de opening van de diplomatieke betrekkingen op 30 juni 1956. Tijdens de vergadering kwamen de twee vice-voorzitters overeen om de samenwerking op het gebied van handel, investeringen en landbouw te intensiveren. Vice-president Yusuf Kalla zei dat Argentinië de tweede grootste handelspartner was voor Indonesië in de Zuid-Amerikaanse regio en dat Indonesië de handel met Argentinië wil blijven uitbreiden. Yusuf Kalla legde uit dat in 2018 de totale handel tussen Indonesië en Argentinië 1,68 miljard bedroeg, met een tekort van 1,2 miljard aan de Indonesische kant. Hij moedigde Indonesië aan om een meer evenwichtige en wederzijds voordelige handel te bereiken. Om dit te bereiken biedt Indonesië de strategische industriële producten van Indonesië, namelijk vliegtuigen, die worden geproduceerd door PT Dirgantara Indonesia. Daarnaast vroeg Yusuf Kalla Argentinië om door te gaan met het verminderen van verschillende handelsbelemmeringen, zowel tarieven als niet-tarieven. Om de handelsbalans in evenwicht te brengen, vroeg Yusuf Kalla om marktoegang voor Indonesisch fruit, zoals tropisch fruit en noten, die concurreren zijn op de Argentijnse markt. Om de handelsbetrekkingen te verbeteren, nodigde Yusuf Kalla Argentijnse zakenlieden uit om de deel te nemen aan de activiteiten Indonesië-Latijns-Amerika en het Caribisch Business Forum en Trade Expo Indonesië. In de landbouw hebben Indonesië en Argentinië een werkgroep voor landbouwsamenwerking opgericht, die een gezamenlijk actieplan heeft opgesteld. Op dit gebied wil Indonesië samenwerking ontwikkelen met betrekking tot de ontwikkeling van landbouwtechnologiesystemen. Dit werd verwelkomd door vice-president Gabriela Michetti, die het enorme potentieel van samenwerking op het gebied van handel en investeringen erkende. Hij wil dit potentieel ook realiseren in de vorm van strategische samenwerking. Michetti wil specifiek de technische samenwerking aanmoedigen in het kader van de samenwerking tussen Indonesië en Zuid-Amerika. Hij gelooft dat de technische samenwerking tussen de twee landen de deur is naar meer samenwerking. Vice-president Michetti drukte ook zijn wens uit om samen te werken met Indonesië in de sector van de halal levensmiddelenindustrie. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Saat terindah, saat bersamamu, begitu lalapnya aku pun terbuai. Sebenarnya aku telah berharap ku kan memiliki dirimu selamanya. Kini cinta takkan berakhir, namun takdir menuliskan kita harus berakhir. Segenap hatiku luluh lantak mengiringi dukaku yang kehilangan dirimu. Sungguh ku tak mampu untuk meredam kepedihan hatiku untuk merelakan kepergianmu.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Vervolgens komt onze programma De Wonderen van Indonesië. Een programma die gaat over de culturele activiteiten en tradities van Indonesische maatschappij.
Luisteraars, we zijn weer terug in het programma De Wonder van Indonesië. En vandaag zullen we vertellen over snerksoep. Luisteraars, Magelang, een van de steden in de provincie Midden-Java, heeft een betoverende charme en natuurlijke schoonheid. Geen wonder dat deze stad een van de meest favoriete toeristische bestemmingen in Midden-Java is. Als een van de meest favoriete toeristische bestemmingen in Midden-Java, heeft Magelang een aantal coole toeristische objecten, variërend van culturele bezienswaardigheden, historische bezienswaardigheden, fotoplekken, heuvels, parken tot watervallen die de ogen echt verwennen. Toeristen die een bezoek brengen, krijgen ook een verscheidenheid aan heerlijke Magelang culinair rijkdommen te zien. Een van hen is snerksoep. Luisteraars, snerksoep is een van de menus uit het Nederlandse koloniale tijdperk in Indonesië. Snerk is ontleend aan het woord snert, wat erfden in het Nederlands betekent. Omdat de talen van het Magelang volk niet erg vloeiend snert vertelden, veranderde de term langzaam in snerk. Blijkbaar door de lokale gemeenschap werd de snertsoep vervolgens aangepast met eenvoudiger verkrijgbare ingrediënten, namelijk rode bonen met complementair groenten zoals wortels en spinazie en toegevoegd met prei. Naast het gebruik van knoflook als marinade, gebruikt deze soep ook kruiden als kruidnagel en nootmuskaat. Alles wordt dan overgoten met verse bijenloon, gevuld met rundvlees of pens. Luisteraars, wanneer het wordt gegeten, ruikt het aroma van knoflook erg sterk. De saus smaakt fris, hartig met een bijenloon die heerlijk smaakt. Meestal wordt snerksoep geserveerd met warme rijst en chilisaus, evenals een verscheidenheid aan bijbehorende voedingsmiddelen die naar smaak kunnen worden geselecteerd, zoals slak saté, tofu en tempeh. In Magelang kun je deze soep gemakkelijk vinden tegen een relatief goedkope prijs, rond 15.000 tot 20.000 per portie. Oké, luisteraars, dat was het programma De Wonder van Indonesië. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Padaku, kulakukan itu semua. mu bahagia. Mungkin ku cuma tak bisa pahami bagaimana cara tunjukkan maksudku. Aku cuma ingin jadi terbaik untukmu.
Aku ingin terbaik untukmu.
Aku ingin kau tetap di sini bersama. Satu kesempatan, untuk ku membuktikan sesungguhnya cintaku.
Luisteraars, nu gaan we naar onze volgende programma, Diversen. Het bood de recente activiteiten van Indonesische maatschappij aan. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Beste VOI-luisteraars, we zijn weer terug met mij Irham in het programma Diversen. In deze editie zullen we informatie geven over het Indonesische team dat meerdere kampioenschappen won tijdens de Shell Eco Marathon in 2019. Dus blijft u met ons alleen maar in www.voinews.id. Studenten van verschillende universiteiten in Indonesië wonnen de titel tijdens het Shell Eco Marathon Asia evenement in 2019 Dat werd gehouden in Maleisië. In dit geval worden studenten uitgedaagd om een auto te bouwen, waarna de auto wordt getest om uit te vinden wie het zuinigst is. Er zijn verschillende categorieën die worden betwist, te beginnen met het type urban concept en het prototype. Er zijn ook verschillende energiebronnen, zoals interne verbranding, zoals benzine, diesel en ethanol, elektrische batterijen en waterstof. Dit evenement werd bijgewoond door 108 teams uit 18 landen. Indonesië was in staat om verschillende titels te winnen van dit evenement. Het Sapu Angin Team van het 10 November Instituut van Technologie won opnieuw de meest economische stadsauto die gebruik maakt van energiebronnen voor benzine. Stedelijke auto's zijn voertuigen die zijn ontworpen om zuinig te zijn en eruit zien als een personenauto. Stedelijke auto's zijn gereserveerd voor slechts één passagier. In dit evenement raakte Sapu Angin Team 395 km per liter. Naast het Instituut van Technologie van 10 November was een ander Indonesisch team dat ook de tweede en derde plaats behaalde, namelijk Garuda UNY Eco Team van de Universiteit van Yogyakarta of UNY en Sadewa UI van de Universiteit van Indonesië of UI. Op het gebied van elektrische auto's won Indonesië de tweede en derde positie van de categorie Urban Concept Battery Electric. De tweede positie werd gewonnen door Instituut Technologie 10 November en derde van de Indonesische Universiteit van Onderwijs. In de categorie Prototypes was het ITB-team van Rakata van het Bandung Instituut van Technologie in staat positie 3 te krijgen met bronnen voor interne verbranding of ethanol. Met deze auto kun je van Jakarta naar Surabaya gaan met slechts 1 liter ethanol. Dit kan gebeuren omdat het Rakata ITB team 926 km per liter heeft behaald. Dit is Indonesië's nieuwste record in de klasse van ethanol prototypes. Beste luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Pernah sa bila kau tinggalkanku. Tetaplah di sini, saling memiliki sama lamanya. Cinta aku jatuh nanti, menangis sepi.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Er zijn zoveel middelen en media van da'wah die door de Wali Songo zijn gebruikt om de leringen van de islam te verspreiden. Een daarvan is via een kunstbenadering. Door deze kunst is da'wah uitgevoerd door de Wali Songo in Indonesië bij het uitzenden van de islam. Tombo Ati is een van de liedjes die door Sunan Bonang werd gemaakt. Dit liedje legt uit hoe de stappen in de behandeling van hart. De eerste is het lezen van de Koran en zijn betekenis, omdat er in de Koran een zeer gedetailleerde uitleg is van verschillende kwesties van het leven. Ten tweede, avondgebeden uitvoeren, omdat het dichter bij God komt. Ten derde, verzamel samen met vrome mensen. Dit kan de invloed van lovenswaardig gedrag rechtstreeks brengen, zodat het gunstig is voor het leven. Ten vierde, door te vasten, betekent het dat we onszelf trainen om geduldig te zijn. Ten vijfde, door de tijd van de nachtherinnering te verlengen, zullen we ons hart dichter bij de schepper van God brengen. Oké, luisteraars, dit is het liedje Tombo Ati. Veel luisterplezier!
Quran lan maknane kaping pindo salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat bisa ngelakoni. Muki-muki Gusti Allah nyembatan.
Voice of Indonesia.
Seperti yang dulu. satu yang tak bisa lepas. Percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Satu yang tak bisa lepas, bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiriku. Tataplah diriku di sini, masih seperti yang dulu. Ketemu kau pun kembali untuk bersama.
Voice of Indonesia.
Apa yang harus aku lakukan?
Aku lakukan.
ku tundukkan untuk membuat
Luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld, op frequentie korte golf 3325 kHz, streaming op www.voinews.id en RRI Play applicatie. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen, op Twitter @VOIIndonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer.